Nou, fijn dat we allemaal weer zijn. Dan zitten we al hier. Nou, we weten niet omdat wij tegen de overheid zijn, maar want wij bidden voor de overheid. We willen ook niet kwaad spreken over de overheid. We moeten ze ook gehoorzamen. De Bijbel zegt vertrouwt ook niet op prinsen, dus vertrouwen is een andere zaak. Ja? Dat is, maak ik het onderscheid altijd. Ja? Je moet gehoorzamen, vertrouwen. Daarom hebben we ook een rechtbank die dus de burger moet beschermen. Het is een door God gegeven instelling. Dus dat wil ik nog maar even zeggen. Dus dat wij hier toch bij elkaar zitten. Omdat het is geen wet die, een wet die zegt dat wij niet bij elkaar komen, mogen komen in huis. Plus dan zijn we ook nog eens een keer een kerkgenootschap. Dus dat is ook weer iets dat we dat ooit hebben gedaan. Waardoor we ook bij elkaar mogen blijven komen. Nou ja, je ziet het. Er staat daar een kerstboom. Je ziet allemaal kerstversieringen. We zitten in de tijd van... Het ziet er mooi uit, kijk. We zitten in de tijd van kerstmis en alhoewel dat, ik had net met Jacob er nog even over. Als je 's ochtends naar de zaal gaat of naar de kerk, je ziet steeds meer, het is of stil of het is heel druk met de mensen die hardlopen, die lopen te sporten, lopen te wandelen of er wordt van alles georganiseerd. En dat is gewoon een beeld van onze samenleving waarin we nu leven, het christelijk onderwijs hier in Zwartsenheim. Waar ik dus ooit op gezeten heb, dat is gewoon compleet verdwenen. Dus dat is gewoon een beeld van de maatschappij. Het is zoals het is, ja. Het is niet anders. Maar daardoor krijg je natuurlijk ook allerlei dingen weer terug die het christendom ooit verdrongen heeft. Dat is de andere kant van het verhaal. En nou, als je dan gaat nadenken, dus ik heb vorige jaar heb ik die lijn ingezet, omdat in de genadeboodschap kun je soms ook wel eens natuurlijk, en de christen ook wel, heel erg over gaan reageren over bepaalde dingen. Omdat dat uit het heidendom komt. Nou, dat is natuurlijk de kerstboom onder andere heel bekend iets van. En ook in de genadebeweging is dat ook zo geweest. En ik heb er toen nog goed over nagedacht. Vorig jaar heb ik daar 2 studies over gedaan. Over Jeremia 10 bijvoorbeeld, die boom die daar staat. Nou, daar hebben wij natuurlijk nog nooit voor gebogen. En het is ook niet zoals ze voor die boom bogen, maar het is dat wat ze uit die boom maakten. Dat hebben ze uit de bossen gehakt en dan maakten ze daar een afgodsbeeld van bijvoorbeeld. En daar bogen ze voor. Nou, dat ga ik niet allemaal weer opnieuw doen natuurlijk, maar dat is voor mij wel een iets geweest dat ik dacht, ik ben nooit heel radicaal geweest, alles moet de deur uit, maar we deden het al heel ingetogen, weet je wel. Dat hebben we altijd wel gedaan. In verband met de heidense oorsprong die eraan zou zitten. Nou, ik ga deze lijn vandaag doortrekken. Nog een aantal dingen over die boom zien. Over bomen in de Bijbel. En dan ook iets over de liedjes die we wel of niet zingen met kerstmis. Ja? Of zoals ik, zolang ik in de genadeboodschap zit, is dat altijd ver weggehouden. Nee, dat zingen we niet. Dat heeft met kerst te maken. En daar heb ik dus heel lang goed over gedacht. En over allemaal zitten bestuderen. En dan denk ik, wauw. Maar nou ga ik op de tweede preek vooruit lopen. Dus dat gaan we nog niet doen. Dus dat komt zo meteen wel. In ieder geval. We weten, het kerstfeest, als dat nu gaat komen. Ja, weet je, het stond toch altijd wel ook in het teken. Of het christendom dat er nou van gemaakt heeft of niet. Of het oorspronkelijk een heidensfeest is of niet. Maar het is toch altijd wel bekend geweest om het feest van dat er een kind was geboren. En wat redding kwam brengen in deze wereld. Zo hebben de kerken dat althans gevierd. Tenminste, bijna alle kerken. En daar kan ik natuurlijk nooit op tegen zijn. Als de geboorte van Christus en zijn verlossingswerk natuurlijk verkondigd wordt. En dat op een dag gebeurt in het jaar. We weten, de datum die klopt niet. Dat weten we al lang dat die niet klopt. Ja, dat is gewoon zo. Maar goed, het is oorspronkelijk dus een volksfeest. Ja? We kunnen het niet een Bijbelsfeest noemen. Dat is het gewoon niet. Maar het is een volksfeest, ja. Het is een familiefeest. En dat is al die eeuwen geweest, zoals wij elk land trouwens feest heeft. Hè. In Amerika heb je Thanksgiving Day, is ook geen feest uit de Bijbel. In de Bijbel zelf, de Heer Jezus ging naar het Chanukka-feest, is oorspronkelijk ook geen Bijbelsfeest waar je heen moest, maar hij was er wel. En zo hebben wij ook bijvoorbeeld een bevrijdingsdag, hè. Dat is ook een feestdag. Nou. Zo'n kerstfeest is ook in deze tijd van het jaar is ook zo'n feest. Eigenlijk, men heeft behoefte in de donkste dagen aan een beetje verlichting, een beetje geen treurigheid, een beetje vrolijkheid, een beetje licht, ja, in deze duistere tijden. En nu met corona al helemaal. Nou, dan is de kerk en de gemeente toch wel de aangewezen organen om toch dat licht te vertellen wat wij daaronder verstaan. Ja? En zo zie ik het ook, hoe wij dat dan doen en hoe kerken dat moeten doen. Maar laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, we danken u dat we hier bij elkaar zitten. We danken u voor uw genade. En we danken u, Vader, dat we uw woord hebben. Want dat is voor ons de maatstaf. Niet religie, niet traditie of wat wij misschien aan bagage mee hebben genomen uit ons verleden. Het moet altijd getoetst worden aan het woord. En dat willen we ook vandaag weer doen. Dus Vader, Heer, help ons het te begrijpen door uw geest en het woord. In Christus' naam. Amen. Goed, dus ja. Nou ja, we weten, de tegenargumenten zijn natuurlijk, het is heidens. Het is met heidense symbolen. En nou ja, vorig jaar heb ik het daar natuurlijk al het een en ander over gezegd. Er zijn ook heel veel studies en beweringen en overtuigingen en leringen erover wat het allemaal wel is. Ik heb nog een hele interessante studie, die doe ik misschien volgend jaar wel. Alles wat op internet is ook niet waar. Hè? Je moet alles geloven wat op internet staat. Ik weet wel één ding, de Bijbel, dat is altijd waar. Dus daar toetsen we altijd alles aan. Nou, maar er zijn natuurlijk heel veel theorieën over. En die heb ik toen ook allemaal gelezen en bestudeerd. Ik heb er ook wel eens over gesproken in het verleden. Elk jaar met Kerstmis besteed je er toch aandacht aan. Omdat je hebt ermee te maken. Hè? Je kan dan zeggen, met corona ik heb er niks mee te maken. Of de overheid, ik heb niks met de overheid te maken. Maar je krijgt toch, zij zoeken jou wel op. Je zit erin. Je krijgt ermee te maken. En zo hebben we dat met Kerst natuurlijk ook gedaan. En nou gaan we dus nu kijken, wat zegt de Bijbel dan over de bomen bijvoorbeeld. Hè? Daar staat hij. Nou, Jaap heeft hem goedgekeurd, dat vind ik al heel belangrijk. Ja. Dus, maar laten we eens even kijken wat de Bijbel erover zegt. In Deuteronomium 16. Dus niet naar Jeremia 10, daar ga ik niet heen vandaag. Dat is wel de tekst die altijd gebruikt wordt. In verband met die boom die dan versierd wordt enzovoort enzovoort. Daar heb ik het vorig jaar al over gehad. Deuteronomium 16 vers 21. Vers 21. Dat is Israël onder de wet. Die gaat het beloofde land binnen. En wat zegt hij daar als ze het land ingaan? Kanaan, gij zult u geen bos planten van enige boomte bij het altaar des Heren. Geen bossen planten. Uw schot dat gij u maken zult. Ook zult u gij u geen opgericht beeld stellen. Hetwelk de Heere uw God haat. Nou, daar stond het in Kanaan vol mee. Ja? Dat had met die afgoderij te maken. En God verbiedt het, want zij gaan dat land in. En de Heere, Jehovah, die moet gediend worden. En niet in dat soort afgodische dingen vervallen. Dus je ziet hier bossen en opgerichte beelden. Ja, dat mochten ze niet doen. Ik heb het over Deuteronomium 16 vers 21 en 22. Ja? Maar we gaan gelijk door naar Jesaja 17. Jesaja 17. Jesaja 17. Ik doe een aantal teksten, dus we moeten wel een beetje bladeren. Jesaja 17, daar zegt hij er ook van. Je mag er ook niets van maken. 17 vers 7, dat die opgerichte beelden bijvoorbeeld. Jesaja 17 vers 7. Zeg ik dat goed? Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. En zijn ogen zullen op de heilige Israëls zien. Ik geloof toch dat ik een foutje. Jesaja 17 vers 7. Nou, of het moet 17 zijn. Nou, ik heb een foutje gemaakt. En hij zal niet aanschouwen de altaren, het werk zijner handen. En hetgeen zijn vingers gemaakt hebben, zal hij niet aanzien, noch de bossen. En hier zie je zonnebeelden, zie je? Afbeeldingen van de zon. Geen bossen planten, geen opgerichte beelden. Je mag er niets van maken. En waarom? Omdat, gaan we naar 1 Koningen 14 vers 5. Ik kan het wel even zo zeggen, maar ik heb liever dat we het even lezen. 1 Koningen 14 vers 5. En waarom niet? Want dan haalden ze de toorn van God over zich. 1 Koningen 14 vers 5. Zeg ik het weer niet goed? Zeg niet goed. Nee, sorry. 1 Koningen 14 vers 5. Sorry. Oh, ik zit nou weer in kronieken. 1 Koningen 14 vers 5. 1 Koningen 14 vers 5. Maar de Heere zeide tot Ahia. Ahia, zie Jerobeam. Nou zit ik toch weer fout. Wat zeg ik nou? 1 Koningen 14 vers 5. Nou.
Toch kijken fabrieken.
Ja, misschien is dat het dan wel, ja. Nou, we kunnen ook, dat zou kunnen, maar als gaan we naar 1, als jij bladert, dan gaan we naar 1 Koningin 16, vers 33. Hoop ik dat dat wel goed is. Ja, nou laten we daar maar heen gaan. 1 Koningen 16 vers 33. Het gaat over die toren. En Achab was degene die de Baaldienst heeft geïntroduceerd in het tienstammenrijk. En Isabel, dat was waarschijnlijk een die kwam uit die, ze was ook geen Jodin, hè. Die kwam uit het heidendom. En dat was een grote aanhanger van die godsdienst. En Achab heeft die geïntroduceerd. En dan zie je ook in vers 33, ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed. Ze waren al onder de toorn van God, maar nu nog veel erger, om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Je ziet hier dus die bossen en die beelden, dat haalt de toorn van God over hun heen. Het was afgoderij namelijk. En er is er één die spant hem helemaal de kroon. Als we naar 1 Koningen 15 gaan, in een bladzijtje terug, 1 Koningen 15 vers 13... Dat gaat over Asa, de koning van Juda. Dus dat is de tweestammenrijk. Daar zijn nog, zien we dan wel goede koning uit voortgekomen. En dan zie je in vers 11. Asa deed wat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David. Dat wil zeggen zijn overgrootvader. Hè? Want het kwam uit het huis David, stamde die af. Want hij nam weg de schandjongens uit het land. Nou, dat is homoseksualiteit. En deed weg alle drekgoden die zijn vader gemaakt hadden. Ja, zelfs zijn moeder Maaga, die zette hij ook af. Dat zij geen koningin waren. Waarom? Omdat zij een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. En dat fascineert me dan. Dat denk ik. Dat is de enige keer dat je dat vermeld ziet staan. Afgrijzelijk afgod. Die had ze daar gemaakt. Ze had een bos gemaakt. En in dat bos ook een afgrijzelijke afgod. En hij roeide dus die afgrijzelijke afgod en verbrandde hem aan de beek Kidron. Afgrijzelijk, in een bos. Dus dat heeft ze apart gemaakt, in dat bos. Dus dat staat er zo. En dat is een afgrijzelijk, is een gruwel. Het woordje afgrijzelijk bijvoorbeeld, de opstanding van de doden. Zegt Daniel, de een zal gaan in het eeuwige leven, de ander, het is afgrijzend zijn, ja. Dus afgrijzen is iets afschuwelijks in de ogen van God. En dat is bij God afgrijzelijk. Dat zijn die opgerichte beelden en de bossen. En Israël mocht dat niet doen, want ze bogen er ook voor, ja. En als je hier kijkt, opgerichte beelden, ja, en dat is één woord. Laten we eens even kijken. We gaan toch even naar Exodus 34. Exodus 34 vers 34. Exodus 34. Dus dat is als ze de wet krijgen, dan wordt Israël. Exodus 34. Vers 13. Ja, het bladert wat lastig. Het is wat lager dit. Dus dat vind ik wat lastiger. Exodus 34, vers 13. Maar dan zegt hij dus, als ze dus dat beloofde land in zouden gaan, wat dus uiteindelijk 40 jaar later pas is geweest. Maar als ze dat land inkomen, dan zegt hij in vers 12, wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands, waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouden. En nogmaals, kijk, daarom in vers 14, want gij zult u niet buigen voor een andere god. Zie, het heeft met afgoderij te maken. Want des Heeren naam is uw ijveraar, een ijverig God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van het land, dat zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. Zie je, dat is wat hij niet wil. En die opgerichte beelden. Nou, dat betekent dat, ik ben natuurlijk helemaal geen expert, maar dat heb ik natuurlijk ook maar laten vertellen, dat heb ik gelezen. Opgerichte beelden, dat is eigenlijk één woord in het Hebreeuws. En als doffer zou zijn, dan zou hij het zo kunnen zeggen waarschijnlijk. Maar dat is één woord en dat is nou een moeilijk woord. Matstba en nog wat. En dat betekent pilaar of een stomp of een monument. Dat zijn die opgerichte beelden. En dat was een afgrijzelijke afgod. Waarom was dat nou zo afgrijzelijk? Ja? Het waren opgerichte en we lezen ook in de Bijbel wel eens gesneden beelden. Die zijn dus met de hand gemaakt. En waarom deden ze dat? Het zijn werken van hun handen, die ze met hun handen gemaakt hebben. En dan gingen ze dat aanbidden. Nou, dat is precies wat zij natuurlijk ook in Romeinen lezen. Dat ze gingen beelden buigen, ze gingen het schepsel aanbidden in plaats van de schepper, het werk van hun eigen handen. En, nou ja, en dan zie je, het land was daardoor, ik ga nog even naar Deuteronomium 12. Ik weet, het is even wat gebladen, maar toch, Deuteronomium 12. Dat is weer dus vlak voordat ze het land ingaan, intrekken. En dan zegt Mozes dan nog, even in vers 3, zie hoe God er echt over denkt. Heel radicaal, geen discussie over mogelijk. Vers 3. Deuteronomium 12. En gij zult hun altaren afwerpen. Kijk, en hun opgerichte beelden. Dus die pilaren, die stompen die daar staan. Dat is dat woord wat het eigenlijk betekent. Monument kan het ook betekenen. En hun bossen met vuur verbranden. Zie je het? Ook verbranden. Dus die afgodsbeelden moeten verbrand worden. Die bossen moeten ook verbrand worden. Die zijn speciaal daar gemaakt. Net zoals Achat dat ook deed. Voor die afgoderij. En hun gesneden beelden, hun goden nederhouden. En gij zult hun naam teniet doen uit dezelfde plaats. Gij zult de Heere uw God alzo niet doen. Ja? Maar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen verkiezen zal, om zijn naam daar al daar te zetten. Naar zijn woning zult gij lieden vragen en daarin zult gij komen. Nou, dat weten we. Dat is Jeruzalem. Daar gaat hij wonen. En dat is de enige plaats waar jij buigt. En dat is voor jullie God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En verder helemaal nergens. Dat moet allemaal vernietigd worden. Want je weet hoe dat gaat. Denk aan Salomo. Die werd ook door 1000 vrouwen. Heidense vrouwen. En daar werd hij door verleid. Daardoor hij dus heidense vrouwen ging dienen. Ja, ook die grote Salomo. Die deed dat ook. Zou je nooit verwacht hebben. Hè? En wij staan er ook aan bloot. Ja, ja, dan zie je zo'n boom. Denk ik, oh. Dan staat hier toch een boom. Maar daar gaan we meer over zien. Ja. Maar weet je, het waren ook niet zomaar bomen. Waarom is de boom nou geen eikenboom? Het is altijd een dennenboom.
Ja, want die blijft groen.
Precies. In het Engels noemen ze het een evergreen. Het zijn evergreens. Dat betekent, blijft altijd groen. Dus ja, dat is dus een beeld van wat? Van het eeuwig leven. Kijk, ik vind als je naar de natuur kijkt, de bomen, ze zijn allemaal kaal nu. En zo meteen gaan ze weer, nu zijn ze dood. Dus dat is nou niet een mooi beeld van eeuwig leven. Dus in de afgoderij hadden ze ook bewust die bomen, maar dan voor baaldienst. Want ja, het gaat toch wel ook om eeuwig leven. En om vruchtbaarheid. De bomen die je buiten ziet zijn kaal. Dat zijn dus geen evergreens. Die zijn namelijk gewoon dood nu. Totdat het gaat bloeien. Dus je kan zeggen, hey, een dennenboom is een prachtig beeld van eeuwig leven. En de andere bomen, als ze gaan bloeien, wat is dat voor een beeld? Van de opstanding. Ja? Dat is echt mooi om te zien. Dus het waren niet zomaar bomen. Ja? En ik denk dan aan een van de eerste bomen in de Bijbel. De boom des levens. Als je daar deel van hebt, heb je eeuwig leven. Ja? De boom des levens. Ja? En die wordt dus veranderd in die Baaldiensten. Hebben ze het ook over bomen? Gebruiken ze ook bomen? Maar dan gaan ze dus dingen versymboliseren. Nou, opzichtige gedachten. Heidenen kunnen hele mooie dingen bedenken. Een dennenboom, die blijft altijd groen. Mooi beeld van eeuwig leven. Maar met Baaldienst krijg je geen eeuwig leven. Dus als wij in die boom zien. Nou, kijk, dennenboom, eeuwig leven. Ik weet wel, ik heb toegang tot de boom des levens. Dat is de Heer Jezus Christus, ja. Absoluut. Maar zo zagen zij dat niet. Zij hebben de boom des levens, als het ware, die begonnen is in Genesis, hebben ze verminkt met de boom. Ja, die geeft je toegang tot de hel, ja. Die hebben ze compleet, hebben ze dat natuurlijk verminkt, ja. Baaldienst, ja. Dus een Bijbelse waarheid veranderen in de Bijbel, of in een leugen, wat ze doen. En ik denk niet dat het echt voor niks zomaar dat ze zulke bomen gebruiken. Daar moet een gedachte achter zitten. Waarom ga je bossen planten en ga je bomen en ga je dennenbomen daarvoor gebruiken? Dat heeft een reden. Alles heeft een reden waarom heidenen dat doen. Omdat wij weten dat Satan is de overste van deze wereld. Ja? De hele wereld is in de boze en denkt zoals hij denkt. Ja? Kijk maar naar al die religies die je hebt. Hè? Er zijn overal symbolen ergens van. Sommige symbolen kan je nog gebruiken. Er zijn ook symbolen die zijn gewoon satanisch geworden. Dat ga ik zo meteen nog wel even zien. Maar kijk, dus als je kijkt naar Romeinen 1, dan weten we dat hij, we zien na drie keer dat God heeft hun overgegeven, toch? Dus het begon met de boom des levens. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment de toren van Babel. Nou, we weten wat daar gebeurt. Ze heeft dus hun helemaal aan hun eigen lust en eigen begeertes overgegeven. Want ze willen de God van de Bijbel niet gehoorzamen. En de boom des levens is trouwens ook met de zondvloed is natuurlijk, ja, is verdwenen. Ja? Toen kreeg je het volk Israël. Eerst de heidenen gingen ze hun eigen godsdienst bouwen. Nee, wat deden ze? Gelijk heuvels maken. Dus met andere een toren bouwen. Dicht bij de hemel. Om hun eigen religie op te richten. En toen heeft God Abraham geroepen. En dan weten we hoe het gegaan is met het volk Israël. En dat hij daar met dat volk verder gaat. En niet meer met de heidenen. Want die heeft hij aan hun zichzelf overgegeven. Nou, Jesaja 57 vers 8. Laten we daar eens even heen gaan. Jesaja 57 vers 8. Daar zien we ook iets staan. Israël, helaas, is dus heel vaak met die afgoderijen meegegaan. Ja? En soms nog erger dan de heidenen zelfs. En in Jesaja 57 vers 8, je ziet er zoveel over staan in het Oude Testament. Dat spreekt ook over Israël en afval. En dan zegt hij, en achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. Van mij, want van mij wijken ontdekt gij u en klimt op. Dit heeft iets over hoererij. Want kijk in vers 9, 7. Gij stelt uw leger, uw bed, op een hoog en verheven berg. Ook klimt gij derwaarts om op om slachtoffer te offeren. Dat is bij die, hij vergelijkt de afgoderij ook met hoererij. Dus achter de deur en het posten zet gij uw gedenkteken. Dus een gedenkteken van mij. Want van mij wijkende ontdekt gij u. Nou, als ik mij ontdek, dan sta ik hier in mijn naki. Dat bedoelt hij hiermee. Ja? En dan zie je, en klimt op en gij maakt uw leger, uw bed, wijd spreidt het uit. En maakt uw verbond met enig uit dezelfde. En gij hebt hun bed lief in elke plaats die gij ziet. Ja, dat kan je symbolisch nemen, maar het is ook letterlijk zo. Ze hadden dus een gedenkteken dus in hun slaapkamer. En als wij kijken in Ezechiël 16 nog even. En dan ga ik iets voorlezen aan jullie. Ezechiël 16. En dan denk je, wauw, is het mogelijk? Was dat toen zo? Of is dat misschien nog zo? Wij denken heel vaak, ja, dat was toen zo. Ja? Maar de wereld, de mens, de zonde in de mens is niet veranderd, hè? Dus Ezechiël 16 vers 17, dan zie je ook staan, 16 vers 17, daartoe hebt gij genomen de vaten, uw sieraad van mijn goud en van mijn zilver, dat ik u gegeven had. Israël heeft goud en zilver wat van God is en hebt u mansbeelden gemaakt en hebt met ze gehoereerd. Mansbeelden. En met ze hoereren. Hoereren is gemeenschap hebben, toch? Als je die teksten met elkaar combineert, denk je, ja, is dat ver gezocht? Ik vind het eigenlijk geen fijn woord om te zeggen. Ik zal het ook één keer zeggen. Het vallensymbool, dat kom je overal tegen. Toen, maar nu nog steeds. De obelisk bijvoorbeeld, ja. Maar nog veel erger, hoor. En daar ben ik echt stom verbaasd over geweest. Dus het mannelijk geslachtsdeel. En dan denk je, ja, maar nou ga je toch echt te ver. Nee, dat was toen aan de orde. Ja? Het Baaldienst is ook een seksgodsdienst toen de tijd. En dat hebben we nog steeds. En ik heb eens even rondgestrijd. Toen kwam ik een leuk artikeltje. Nou, leuk, een interessant artikel. En dat ga ik gewoon even voorlezen. Wie was Baal? De Israëlieten kwamen met Baal in aanraking toen zij rond het jaar 1473... in Kanaan kwamen. Zij ontdekten dat de Kanaanieten een groot aantal goden aanbaden die wel iets op de goden van Egypte leken, hoewel ze andere namen droegen en enkele andere kenmerken hadden. Maar de Bijbel maakt specifiek melding van Baal. Nou, inderdaad, dat weten we. Dat lees je altijd, de Baaldienst. Als de voornaamste god van de Kanaanieten. Dus toen ze dat land ingingen, was Baal de voornaamste god van de Kanaanieten. En archeologische ontdekkingen bevestigen zijn superioriteit. Hoewel Baal niet de hoofdgod was van hun pantheon, was hij wel de god die voor de Kanaanieten het meest van belang was. Zij geloofden dat hij de macht had over de regen, de wind, de wolken, en dat alleen hij mensen en ook hun dieren en gewassen kon verlossen van onvruchtbaarheid of zelfs de dood. Dus hij is ook de god van de vruchtbaarheid en van het eeuwig leven. Vandaar die bomen met evergreens, ja, die nooit al te groen blijven. Zonder Baals bescherming zou Mot, een wraakzuchtige Kanaanitische god, stellig rampspoed over hem brengen. Dus zo leef je als heiden zonder god in die tijd. Je moet die Baal tevreden stellen. Seksuele riten vormden de drijvende kracht achter de Baal-aanbidding. Zelfs de religieuze voorwerpen die met Baal in verband stonden, zoals de heilige zuilen, heilige palen, hadden een seksuele bijbetekenis. De heilige zuilen, rotsblokken of stenen gehouden in de vorm van een vallig symbool, waren kennelijk een voorstelling van Baal, het mannelijke deel van de seksuele verbintenis. De heilige palen waren daarentegen houten voorwerpen of bomen die Asjera, Baals gemalin, dus Astarte, en het vrouwelijke element afbeelden. Nou, denk bijvoorbeeld, Baal, die had natuurlijk ook zijn profeten en Baal, die had Elia op de Karmel, hè. Toen zei hij, laat ze allemaal komen, die profeten van Baal. 450 profeten van Baal kwamen er toen, en 400 profeten van het bos, die van de tafel van Israël, eten, dat staat in de Bijbel. Maar hij liet dus 450 Baal-profeten komen. 450 Baal-profeten. Die godsdienst had hij opgericht. Nou, luister. Tempel, prostitutie en kinderoffers waren andere opvallende aspecten van de Baal-aanbidding. Er zijn teksten voor me, daar ga ik niet heen. Dat waren opgerichte en bomen en bossen waar de Bijbel over spreekt in 1 Koningen bijvoorbeeld. Het boek De Bijbel en Archeologie zegt: in de tempels van de Kanaanieten waren mannelijke en vrouwelijke prostituees. Nou, helaas net, de schandjongens moesten uit het land verwijderd worden. Heilige mannen tussen aanhalingstekens en vrouwen. En er vonden allerlei seksuele uitspattingen plaats. De Kanaanieten geloofden dat deze riten op de een of andere manier de gewassen en de kudde deden gedijen. Dat is dat bijgeloof. Dat was althans de religieuze rechtvaardiging. Hoewel zulke immoraliteit ongetwijfeld de vleeselijke verlangens van de aanbidders aansprak. Ja. Hoe verleidde Baal dan de harten van de Israëlieten? Denk je dan toch? Waarom was het zo aantrekkelijk voor de Israëlieten? Nou, misschien gaven ze de voorkeur aan hun religie te beoefenen die weinig van hen vroeg. De aanbidding van Baal paarde hun het in acht nemen van de wet, zoals de Sabbat en vele morele restricties uit Leviticus. Mogelijk overtuigde de materiële voorspoed van de Kanaanieten en anderen ervan dat Baal gunstig gestemd moest worden. Nou ja, de Kanaanitische heiligdommen, die als hoge plaatsen bekend stonden en in beboste gedeelten op de uitlopers van bergen gelegen waren, moeten een aantrekkelijke achtergrond hebben gevormd voor de vruchtbaarheidsrieten die daar beoefend werden. De vruchtbaarheidsrieten. Het duurde niet lang of de Israëlieten waren niet tevreden mee steeds naar de heilige plaats van de Kanaanieten te gaan. Zou buiten zelfs hun eigen heilige plaatsen. En dat lees je erbij, want ik denk, ja, dat bevestigt het allemaal. Ook bleven zij, dat haalt hij een tekst uit 1 Koningen, dat ze heilige zuilen en heilige palen houden op elke hoge heuvel en onder elke groene boom. Maar bovenal was de Baal-aanbidding aanlokkelijk voor het vlees. En dat is nu niet anders. Pornografie, dat zie je natuurlijk hoogtijden. En dat is het begin van het vlees uit Gelaten 5, waar Paulus ook over spreekt. De sensuele praktijken overheersen het verlangen naar overvloedige oosten en kudden. Seks werd verheerlijkt. Dit blijkt uit de vele opgegraven beeldjes met overdreven geslachtskenmerken die seksuele opwinding afbeelden. Ja, moet je dit nou in een preek vermelden? Maar ja, dit is de situatie waar Israël in verkeerde. En feestmalen, dansen en muziek schiepen de sfeer voor losbandig gedrag. Dus we kunnen ons voorstellen hoe het vroeger in de herfst eraan toe zal gegaan zijn. Omringd door natuurschoon dansende aanbidders, volgegeten en opgewonden door de wijn. Een vruchtbaarheidsdans moet Baal uit zijn zomerslaap wekken, zodat het land met regen gezegend zal worden. Steeds weer draaien zij om de, nou ja, om die palen en zo heen. Hun bewegingen, vooral van de tempelprostituees, zijn erotisch en sensueel. De muziek en de toeschouwers hitsen op. En waarschijnlijk gaan de dansers op het hoogtepunt van de dans naar de vertrek in het huis van Baal om hun immorele betrekkingen te hebben. Nou ja. Israël werd ook verleid, weet je nog, dat hoe heet je ook weer, Peor en Biliam. Ze volk vervloeken, toch? En dat lukte niet. En toen heeft hij later met die koning gesproken. En toen gingen ze met die vrouwen, gingen ze feesten, gingen ze samen maaltijd houden. En wat gebeurde er? En toen kwam de toorn van God over dat volk. Want zij gingen dus doen wat hier staat. Dat deden ze aan mee. Dus geestelijke hoererij, maar ook fysieke hoererij gebeurde er. En wat gebeurde toen Mozes van den berg afkwam? Ja? Wat hoorde hij? Ja, muziek. Maar hij hoorde al, dit is geen gewone muziek. Dit is geen muziek die de Heer aanprijst. Dat is muziek wat je hier leest. En weet je, dat die tafels brak en dat hij naar beneden kwam. En daar stond het volk daar. Stond daar naakt. Want ik ga nou niet naar de tekst, maar ze stonden daar dat ze een aanfluiting waren voor de volk om hem heen als ze dat gezien hadden. Ja? Dat was allemaal, had dat daarmee te maken. En daarom zegt Paulus ook tegen die heiden uit Efeze, die gelovig waren geworden in Efeze 4 vers 19, dat ze daar dus niet meer aan moeten meedoen. Ja? Ze zijn overgegeven, dat waren zij, tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven, zegt hij. Onverzadigbaar. Ja, het blijft maar doorgaan. In Romeinen 1 vers 24 zegt Paulus, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid en hun lichamen onder elkander te onteren. Nou, dat gebeurde met Babel en dat was in Kanaan al het geval en daar gaf hij ook de wet. Dus ze zeggen, ja, die God uit de Bijbel, bekijken wat hij allemaal gedaan heeft in dat land. Er zijn veel mensen gedood. Nou, het werd er veel beter toen Israël met de wet, met al die reinheidswetten en ook morele wetten kwamen. Dit was een satanisch geperverteerd land was het. Kanaan, hè? Van, het stamde van Kanaan af. Daarmee heet het land ook Kanaan. De Kanaanieten woonden daar. Nou, nog één stukje en dan ga ik weer dat lezen. Maar even, dat vond ik in het gereformeerd maandblad de weerklank. De Kanaanieten dienden niet de ware God, de schepper van de hemel en de aarde. Ze vereerden andere goden, vooral Baal en Astarte. De opbrengst van de landbouw, daarom vond ik dat wel interessant, in Kanaan is erg afhankelijk van het weer. Als het te veel of te weinig regent, of op de verkeerde tijd mislukt de oogst. En dan komt er hongersnood. Je voelt je als boer, als mens overgeleverd aan de grillen van het weer. Ja. En aan de machten die daarachter zitten. Dus denk even als een heiden dan, hè? Die de God niet kennen. En ze weten dat er meer is. En wat gaan ze dan doen? Ja. Ze zien daar, elk land had zijn eigen goden natuurlijk. En dan zie je dus, voor het besef van de Kanaanieten waren dat goden. In het bijzonder Baal, de god van storm en onweer en zijn gezellin Astarte, ook wel Asherah genoemd. Om een goede oogst te krijgen moest je de goden dan op de juiste manier proberen te beïnvloeden. En dat kon op twee verschillende manieren. Door offers, door een groot offer kocht je de goodwill van de goden. Dat kon zelfs uitlopen op extreme offers zoals kindoffers. Wat Israël ook gedaan heeft. En tweede is door seks. De vruchtbaarheid van het land werd gezien als een uitvloeisel van de vruchtbaarheid van de goden. Van de seksuele omgang tussen goden en godinnen. Die kon je stimuleren door aardse seks. Zo waren tempelprostituees. In Korinthe, dat weten, was ook een hele grote tempel. Daar waren er wel 1000, geloof ik. En die waren niet zomaar. Dat heeft ook allemaal weer met die gedachten te maken. Mannelijke en vrouwelijke prostituees. Je kon naar de afgoden tempel gaan en daar een gewijde seksuele omgang hebben met zo'n gewijde prostituee. Hoe ver het allemaal ging, dat weet je niet helemaal. Maar het was afschuwelijk en God noemt het duidelijk natuurlijk een gruwel. Nou, wat is gewoon het commentaar? De Heere is een heel andere God. Geen God die je kunt omkopen. Inderdaad, omkopen. En dat vond ik wel mooi. Eigenlijk wil de Heer gewoon dat we hem vertrouwen. Israël moest hem gewoon vertrouwen, ja. De wet zegt, als je dit doet, dan zal ik je zegenen. En als je niet doet, zal ik je vloeken. En als je gehoorzaam bent, dan zal ik ook de vrucht van je oogst en de vrucht van je buik zal voorspoedig zijn. Ja, vrucht van het land ook. Dus niet grillig zoals de goden of de heidenen. Hij is juist trouw en een betrouwbare vader die zorgt voor zijn kinderen. De Heere zegt nadrukkelijk tegen Israël: het land Kanaan is een land dat water drinkt van de regen. Het is een land waarvoor de Heere zelf zorgt. Zo moest Israël daar zijn. Het had puur te maken met ongeloof van Israël. Kijk, dus kwam het er voor de Israëlieten op aan. Vertrouwden ze op de zorg van hun God? Of zouden ze zich laten verleiden door de verhalen van de heidenen die er woonden en die er al jarenlang vruchtbaarheid afdwongen op de heidense manier, tegelijkertijd ook een rechtvaardiging voor hun vleeselijke begeertes? Nou, dat vond ik wel interessant om even te delen. En denk je, ja, maar dat was toen. Ja, dat was toen. Nou, ja, dat is helemaal niet toen. Dat is nog zo. Ik kan het niet eens laten zien, maar ik heb gezocht op Google. En dan kom je dus afbeeldingen tegen van die afbeeldingen van het mannelijk geslachtsdeel. En dat is het landje bijvoorbeeld, hoe heet dat land? Bhutan. Ik weet niet of je dat land kent. Dat ligt tussen China en India in. Daar zijn kraampjes vol mee. En het is echt niet allemaal afgebeeld. Nou ja, ga zelf maar kijken. Ik stond versteld dat dat gewoon zo openbaar nog te verkrijgen was. Ook vruchtbaarheidssymbolen natuurlijk. Het brengt geluk. Al die symbolen van, ik zeg nog één keer van het vallensymbool. En dat heb je dus. Maar dat had je dus in de Romeinse tijd ook. Als je het intypt, dan zie je het. Dat zijn allemaal afbeeldingen van. En dat kon je gewoon verkrijgen. En nou ja, in Bhutan is het nog volop te krijgen. Nou, Jaap zei net, de obelisk al. Rome, daar zie je hem ook staan voor het Vaticaan. En de Sint-Pieter, hè? Heb je dat wel eens gezien? Die is in de vorm van het. De Sint-Pieter, de kerk, in de vorm van het vrouwelijke slagsdeel. En daar staat dan die obelisk voor. Nou, denk wat heb ik al. Dat is echt ongekend, ja? Dat we dat. Maar dat is dus aan de hand. Dat is puur het heidendom. Nou, dit gezegd hebbende. Heb je een beetje een beeld van. Met deze achtergrond en met die bomen en de afvalsdienst en wat er allemaal achter zit, ja? En daar staat aan zo'n ding. Dan zeg je, ja, dan snap je wel. Dan zeg je, ja, maar ik ga niet met zo'n heidense boom in mijn huis staan. Met al die symbolen eraan. Dat is echt afgodisch en heidens. Maar we leven niet meer onder de wet. En is dit wel een baalboom? Ja. Toen hadden ze een baalboom waar ze ook soms de takken van afhaalden. En dat was dan, ja, dan weet je wat je overhoudt. En dat was dan ook een beeld van de vruchtbaarheid. Ja. En continuïteit, ja, dus die takken, dat ze groen blijven, je had bossen en je had beelden, ja, die samen. En weet je wel, Israël was er een hele grote angst. Ik heb in Job, ben ik aan het lezen, en dan lees je ook van dat hij was bang dat hij vergeten zou worden. En dat is een uitspraak, dat lees je vaker in het Oude Testament. En waarom? Omdat als je vergeten zou worden, je weet, als je doodgaat, wie denkt er dan nog aan jou? He, mijn vader is ook dood. Nou, de grafsteen, hij zou weg zijn. Hij staat er nog. Mijn zoon is die grafsteen ook weg. En wie heeft het nog over mijn vader? Ja, ja, maar als ik ergens kom, of mijn dochter Rachel, toen ze nog in de Benarnes werkte. Hé, hey, Rachel, stel maar, ben jij een dochter van Huib? Of als ik, ben jij een zoon van Huib? Stel maar. In die zin, is die er dan nog, zeg maar, weet je wel? Was weer, is die niet vergeten, om het zo maar te zeggen. Maar als je geen kinderen hebt, dat ben je. Dat is de grootste angst. Hè? Daarom was ook, als je geen kinderen kon krijgen, was echt heel erg. Want dan had je geen nageslacht en was je naam werd vergeten. Dat is de bedoeling in die Bijbel. Ja? Nou ja, fijn. Dus daarom is die vruchtbaarheid en ook in die heidense godsdienst is zo belangrijk. Ja? Opdat je niet vergeten wordt. En het is een beeld ook van het eeuwig leven. Nou, de boom des levens, die lezen wij in de Bijbel, in Genesis, in het begin. En aan het eind is die weer terug in Openbaring. Ja? Nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem, daar zien we weer staan. En dat is de toegang tot het eeuwig leven. Als wij denken even, ik zeg niet dat dat deze boom is natuurlijk. Maar dat is de toegang. En wat is dat dan mooi als wij weten? Als je ziet die groene takken, die zijn dan een beeld van het eeuwig leven. Ze blijven altijd groen. Nou, dan hebben wij de boom des levens. En wat zegt Paulus dan? Wij dan gerechtvaardigd zijn en door het geloof hebben vrede met God en we hebben toegang tot deze genade. In Efeze, laten we daar even heen gaan. Efeze 2 vers 17. En komende heeft hij Christus door het evangelie verkondigd. En dat bedoelen we niet in de evangelie, maar via de apostel Paulus. U die verder waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Wij hebben toegang, altijd. En als je kijkt in 3 vers 12, zie je dat hij ook spreekt over de, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Dat is toch geweldig dat wij dat hebben. Wij hebben dit, al die toestand van het heidendom. Wij hebben gewoon door het geloof, door de Heilige Geest, samen met de Jood, hebben wij zo vrijmoedig toegang tot de troon der genade. Dat is iets fantastisch. Dus ja, ze werden toen, werden die bomen werden ook gestript om dus een beeld te maken, ja, om daar een god of een afgod of weet ik veel van te maken. En daarmee is de boom des levens, wat het heidendom betreft, hebben ze dat gewoon op die manier vervangen voor hun eigen boom, hun eigen toegang tot het leven met alle uitspattingen en werkingen van het vlees eraan verbonden. Het is veranderd in de weg naar de hel. Maar boom of geen boom, ja? De boom waar het christendom over praat, heeft er niets mee te maken. Wij zijn niet meer onder de wet, we leven onder de genade. En ja, als je naar een boom kijkt, ik zit geen boom te promoten. Het gaat mij om de gedachtes die erachter zitten, waar wij ook mee opgegroeid zijn misschien of niet. Ik thuis helemaal niet. Wij hadden een hele mooie boom en ik vond het ook een heel leuk feest. Ik vind het nog steeds een heel leuk feest. Alleen die gevoelens die ik er toen bij had, als een religieuze man, dat heb ik niet meer. Ja, wat dat betreft is het wees nuchter en waakzaam. Dus die nuchterheid, die is nu wel overheersend. Maar ik ben niet meer krampachtig dat ik allerlei heidense dingen erin ga zien. Ook omdat het ook op een andere manier, het is niet zoals het uit de Bijbel, zoals wij dat lezen, dat is onder de rit was, met die afgoderijen en wat zij daar allemaal mee deden en voor gingen buigen. Want dat is het niet. Het is, zoals ik eerder al zei, het is een familiefeest, het is een volksfeest en iedereen moet doen en laten wat hij ermee wil. Maar onze boom heeft er in ieder geval niets mee te maken, ja. En het is ook interessant, de tijd naar te kijken, het kan nog net eventjes, dat ik, even kijken, heb ik mijn telefoon nog gelaten? Ligt die daar? Dat zou ik net zien, of heb ik hem hier? Ja, hij ligt daar. Ik zei al, er zijn meerdere gedachten over, en studies ook over geweest. En las ik ook wel, dat is van een genadegelovige trouwens, die heb ik al heel lang, die studie in huis liggen. Toen de tijd hadden ze ook van die middeleeuwse spelen en dan gebruikten ze ook dennenbomen in zo'n spel. En dat ging dan over Adam en Eva. En het was een dennenboom dus, uitgedorst met appels en dat representeerde dan de tuin, de Hof van Eden. En de Duitsers die hadden deze paradijsbomen in hun huis staan op 24 december. Wel grappig om te weten. Een religieus feest, ja. En dan deden ze ook van alles in die boom. En die hadden allemaal een christelijke betekenis. Ja, uiteindelijk is dat gekomen. En het is te veel om te lezen, dat kan ik helaas niet doen. Maar er werd van alles gebruikt om een betekenis eraan te geven die met de Bijbel te maken had. Ja. Nou, ik weet, Paulus zegt, wij hebben natuurlijk verder helemaal, wij hebben alleen het geloof en verder hebben we niks. We hebben ook geen dagen, dat hebben we allemaal niet. En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik hoorde gisteren ook president Rutte nog even zeggen, ja, dit is toch het feest van het licht. Nou, ik denk niet dat hij bedoelde dat hij Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dat denk ik niet. Maar het is wel door alle duizenden jaren geweest, in deze tijd, dat men het feest met licht viert. Je ziet niet voor niks buiten. Wij hebben trouwens ook licht gezien, de tuin branden. En, weet je wel, dat is allemaal daarom, ja. En de heidense godsdiensten verbinden daar natuurlijk ook weer de zonnewende aan. En we kennen al die verhalen, ja. Maar Christus zegt, ik ben het licht van de wereld en zolang ik in het licht ben, ben ik het licht van de wereld. Weet je wel? Dus ja, als je kijkt naar die lichtjes, zitten er nou in. Die hadden, christenen doen daar een, hebben daar dus de symbolische betekenis van dat Christus het licht van de wereld. Dat is hij ook. Dus je kan een boom, kan een hele bijbelstudie over geven. Over alles wat daarin zit. Ja, dat kan. Hij is ook in een driehoek, hè? De boom is een driehoek. Toch? Als je hem tekent, zie je zo vaak zijn driehoek. Nou, Vader, Zoon, Heilige Geest. Ja, dat vind ik. Ja, dat is. Zo hebben de christenen dat toen de tijd toegepast. Maar je weet het, Luther zei het al. Als God ergens een kerk plant, wat gebeurt er dan? Zit Satan er een kapelletje naast. Ja? En die gaat het dan natuurlijk voor zijn eer en glorie gaan gebruiken. Gaat niet verdraaien, verderven. Nou, de evergreen of de groene de takken, dat weten we. Maar wat betekent het eeuwig leven? Als ik dan denk, oké, de takken zijn groen, die blijven groen. Dus eeuwig leven. Christus zegt, ik ben toch het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Ja, eer Abraham was, ben ik. Ja, het eeuwig leven. En hoe kan een mens nu eeuwig leven krijgen? Dat is geloven door Christus aan het kruis, ja. En de tegenwerping, wij hebben geen symbolen. Bij mij staat hier ook absoluut niet als een symbool voor dat alles. Maar als iemand, je zou het kunnen doen als je dat wil. Als je daar het evangelie kan vertellen aan iemand, ik vind het prima. Maar het is een heilig symbool. Nee, dat is het niet. Ja, die hebben dat misschien ook gebruikt. Maar weet je, het kruis, daar kan je ook tegen zijn. Ik weet nog wel dat Tom Boucher, die ken je natuurlijk ook. Die had ook een hele dispuut met zijn met de oudste over, die wilde een kruis in de kerk hebben. En hij wou het niet. Vanwege, het is een symbool. Ja, dat is het. Maar het hangt er nu wel. Dus hij heeft de strijd verloren. Ik was ook heel erg zo. Heel erg fanatiek daarop. Maar aan de andere kant zeg ik, wacht eventjes. Dat mag dan wel zo zijn dat zij het zo gebruikt hebben. Maar het kruis is toch voor mij wel iets waarin ik roem, toch? Ik roem in het kruis. Dus kijk, nou, daar hangt het. Ik heb er geen probleem mee. Dat daar het kruis. Want wij zitten het ook wel zoals met de kindjes. Een tekening kruis. Daar roemen wij in. Het hakenkruis is ook een. Weet je dat een gelukssymbool was? Dat er vroeger op christelijke tombe stond, het hakenkruis. De Letten en de Finnen en ik weet niet wie nog meer. Die hadden tot de Tweede Wereldoorlog hadden ze dat op hun tank staan. En in India is dat nog in gebruik. Dat hakenkruis. Ja. En als je over het kruis gaat praten. Maar als wij over het kruis praten. Praten we over heel iets anders. Ja. Dus ik roem in dat kruis juist. Absoluut. En zo zijn er heel veel van dat soort dingen. En in de christelijke wereld. Ja, wij hebben geen symbolen. Wat denk je van de waterdoop? Ja, nou, dat symbool, nee, dat. Kijk, dan krijgen we echt te maken met de Bijbel en de Bijbelse waarheid en de gezonde leer. Want daar geloof ik natuurlijk niet in. Want wij geloven dat ik ben met Christus gestorven, begraven en opgestaan. En dat ik ben in zijn dood gedoopt. En hij is mijn dood gestorven, ja. En dat, ja, dat gaan we absoluut natuurlijk niet versymboliseren. Nee, de enige overeenkomst die wij hebben met de boom. En de bomen van de afgoderij, zoals ik het zie, is dat het is allebei een boom. Het is allebei een boom. En je kan het ten goede en ten kwade gebruiken. Je kan het gewoon als een familiefeest zien, als een decoratie. Prima, gezellig familiefeest. Ik vind het prima. En de Bijbel, God is daar, zoals ik het in de Bijbel lees, niet tegen. We leven onder de wet niet meer, we leven nu onder de genade. En we roepen niet Gods toorn erover af. En het is ook zeker niet dat wij ervoor gaan buigen. Verder van dat, ja. Maar iemand die het niet wil, is ook goed. Hè? Laat niemand een ander veroordelen. Ieder zijn ten volle veroordeeld in zijn. Ten volle overtuigd in zijn eigen gemoed, ja, zeker. Dus dat is ook een verschil. Buigen niet voor. Er is er maar één waar ik voor buig. Ja? Johannes in Openbaring, die wou buigen voor die engel. Wat zei die engel toen? Doet dat niet! En Petrus ook? Nee, ik ben ook maar een mens. Maar uiteindelijk alle knieën zal voor God buigen. Ook degene die voor die boom gebogen is in het verleden. En misschien nog allemaal, ik weet niet wat er allemaal in de wereld nog is, buigen voor hun afgoderijen. Maar er is maar één waarvoor we bidden. Zelfs ook symbolen die met het geloof te maken hebben, buig ik niet voor. Ik ga ook niet buigen voor een levensgroot kruis wat misschien ergens zal staan. Of mijn hoofd daarvoor buigen. Mag dan wel iets symboliseren, maar buigen doe ik daar niet voor. Want weet je wat er gebeurt met christelijke symbolen? Moet je ook mee opletten. Hiskia, wat heeft hij vernietigd? Die ging ook een reformatie doen. Heeft hij ook Pascha heeft hij grote schoonmaak gehouden. Wat heeft hij ook vernietigd? Wie weet het nog? Nou, Israël heeft toch een keer die staak gemaakt met die slang. Dan iedereen die ernaar keek, die bleef leven. En iedereen die niet keek, die kwam om. Maar die hadden ze bewaard. Die lag, als ik me goed herinner, ik dacht in de tempel ook nog. Of ergens. En wat deden ze daarmee? Ze gingen ervoor buigen. Dat staat ook, ik ga niet heen naar de tekst, maar als je naar Hiskia gaat, dan lees dat, dat hij dat ding opgeruimd heeft, weg mee, vernietigd heeft, omdat ze gingen ervoor buigen. Ja? En wij buigen niet voor symbolen, ook al heeft het met de Bijbel te maken. Nee, er is er maar één waarvoor je buigt, dat is God. Net zoals met dit ook, dat boek, hè, ga ik ook voor dat boek buigen. Dat zie je ook wel eens, hè, komt een boek binnen en dan heel gedragen zo. Ja, ik heb al mijn Bijbels die ik gehad heb, heb ik allemaal nog. Omdat ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om in de vuilnisbak te gooien. Maar het is geen heilig boek in de zin, dat papier is gewoon papier. Ja, we hadden een keer Mitch uit Amerika hier op bezoek. En we plaagden hem wel eens met over Holland, weet je wel. Dat die over de hele wereld zaten en ook in Amerika en hadden wat grapjes over. En toen hadden we op een gegeven moment, zat ik in zijn Bijbel te bladeren. En toen dacht ik, huh? Dus ik zeg tegen Mitch, kijk eens, wat staat hier? Printed in the Netherlands. De Amerikaanse Bijbel. Gewoon papier uit Nederland in Amerika. Het is inkt op papier. Het zijn de woorden, de geestelijke woorden. Dat is het waar het om gaat. En dat zit in ons om te willen buigen. Dus nogmaals, als het daarom gaat, ga mee naar Colossens 3. Colossens 3 vers 2. Nou, ik lees 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Zoekt! Het komt niet naar beneden waaien gewoon. Je moet het zoeken. Je gaat met je neus in de Bijbel zitten. Bedenk de dingen, kijk, die boven zijn, die niet op de aarde zijn. Boven, dat is hemels. Dat is geestelijk. Aards, dat is fysiek, zichtbaar, tastbaar. Menselijk. Menselijke wijsheid. Nee, boven, hemels en geestelijk. Dus onthoud wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15. 1 Timotheüs 1 vers 15. Mooie kerstkaart, tekst. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Dus Paulus zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. De allergrootste van de zondaren. En dat bedoelt hij mee, de leider in de opstanding tegen de Heer en zijn gezalven. Daar was hij de voornaamste van. Hij stond aan het hoofd ervan. Hij was de grootste van de zondaren. Maar daarom is Christus gekomen om die zondaren te maken. Hij heeft zelfs de voornaamste de zondaren die gered. En dat is waar hij voor kwam, in deze wereld gekomen is. En is begonnen bij zijn geboorte. Absoluut. En hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten, ja, in de hemel. En is naar beneden gekomen om daar mens te worden. Gelijk als aan jullie, gelijk aan mij. En hij moest eerst geboren worden in die stal. Om daarom, daarna, kijk Romein 3 vers 23. En dat is de boodschap. Gaat zo meteen met een liedje ook laten zien nog even. De geboorte zonder de verkondiging van de kruis heeft geen enkele zin. Huh? Dat weten jullie. Heeft geen enkele zin. En zo werd het ook vaak, wordt het vaak gevierd. Ja, ja, het licht in de wereld. Ja, het licht in de wereld, ja. Hij is het licht. En Paulus zegt, word ook kinderen. Je bent een kinderslicht, wandelt als het licht. Maar ik ben niet zomaar een kind van het licht geworden. Ik ben een kind van het licht geworden door ook als een lichtje te gaan wandelen en de Heer Jezus na te doen. Dat kan maar op één manier. Dat is door Christus aan te nemen. Waarvan je weet, hij was God en hij was mens. Hij is als, net zoals wij als baby op deze wereld. Kijk, hij is ook zo geweest. Dat kan je niet voorstellen. Je leest over de 12-jarige Jezus en over de baby in de kribbe. En voor de rest, daartussenin lees je helemaal niks. En totdat hij eenmaal 30 is. Daartussenin lees je ook niks. Maar al die fases heeft hij ook doorlopen. Ja, de Heer Jezus was net zoals jij, Marie. Hij was ook een babytje, toen werd hij ook groot. En hij was trouwens ook een jongetje. Ja? Maar toch, later, laten we daar niet bij blijven. Maar laten we doorgaan naar het kruis. Romeinen 3, vers 23. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet rechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing. Kijk, die in Christus Jezus is. De verlossing zit niet in jouw werken. In jouw goede werken doen voor God om het te verdienen. De verlossing zit niet in een religie, zit niet in een kerk. Die zit in een persoon met een hoofdletter. En hij is de boom des levens. Hij is de toegang tot het eeuwig leven. Hij is het licht. En ik ben een kind des lichts, omdat ik heb geloofd erin. Kijk, want God heeft een voor... Oké, vers 24, ja. Door in Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft... tot de verzoening. Dus hij biedt hem aan tot de verzoening door het geloof. In zijn bloed. En wij moeten geloven in dat bloed. Maar het is belangrijk eerst dat God in dat bloed heeft geloofd. Dierenbloed kan hem niet behagen. Daar heeft hij nooit in geloofd. Het was allemaal een beeld, een afschaduwing van de Heer Jezus. En dit bloed behaagt hem wel. Dit bloed kon onze zonde betalen. En dat heeft hij voorgesteld tot verzoening, waardoor je vrede met God kan krijgen. Het is door God goedgekeurd, zeg maar, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En nu in de bedenkende genade, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Het bloed gaat helemaal terug tot Adam. En het gaat tot en met de allerlaatste mens op aarde. En in deze bedenkte genade. Dat is wat je moet geloven. En daardoor word je gered. Dus de geboorte altijd samen met de gekruisigde en de opgestane Jezus. Dus dat is voor mij dan de evergreen. Dat is voor mij de dennenboom. Als we het daarover hebben. Maar dan begrijp ik die betekenis. Die dennen, dat staat. Hij is voor altijd. Heb ik eeuwig leven gekregen. Dus ja, we vieren het wel, vieren het niet. Dat is tussen jou en de Heer. Ik heb vorige keer ook gezegd, het gaat mij meer om dat we gaan begrijpen vanuit de Bijbel hoe hij daarover kijkt. En hoe we nou in deze bedeling der genade leven. Hij heeft alles gedaan. Alles heeft hij gedaan. En als Christus maar aanbeden wordt, daar gaat het om. En dan, je kan het thuis gebruiken of niet. Als het, het is ook een mooie gelegenheid. Wij hebben ook kaartje in de bus gedaan. En voorheen was ik allemaal heel erg radicaal. Stopt het om mee en dit. Nou ja, vrolijk kerstfeest. Denk ik, juist in deze tijd, als het zo helemaal weggevaagd wordt, kerstboomscholen. Vorig jaar heb ik nog gelezen toen, over heel veel plekken verboden, omdat het die verbinding met Kerstmis al, met Christus had. Dan denk ik, oh wacht, weet je wat? Laten we dan op die tekst niet alleen zetten, gelukkig nieuwjaar en vrolijke kerstdagen, maar laat dan ook iets zeggen over Christus. Dat is weer een mooie manier om het evangelie te brengen, toch ja? Dus ja. Nou, dan gaan we stoppen. Dus dat Christus, zijn geboorte, oké. Maar dat hij met Kerstmis, ja, hoe sta jij erin met jouw huis? Je krijgt misschien familie, mooie gelegenheid misschien om daarover te praten. En, maar ik weet ook wel, hij is natuurlijk niet alleen het centrale punt met Kerstmis, toch? Dat hij dat maar elke dag mag zijn in ons leven, ja? Vader, we danken, Vader, voor alles. We danken voor de geboorte van uw Zoon. En hij is daar gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is de boodschap die wij brengen. En dat betekent de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. In Christus' naam. Amen.